Dit is de schrijftraining van stap 7. Onderzoek doen voor je boek. Welkom bij boekschrijven.nl. Ik ben Geerteke.
Ik ben David.
Ik ben Nanda.
En ik ben Ines.
En wij helpen en inspireren bij het schrijven van je eigen boek. David, waarom is de onderzoeksfase zo belangrijk?
Omdat het je heel veel materiaal kan geven waar je later weer lekker mee uit de voeten kunt. De onderzoeksfase, jij zegt het nu net alsof die losstaat van een andere fase. Bij mij is dat niet zo. Dat gaat door elkaar heen. Ik begin meestal eerst met schrijven en dan zie ik wel waar ik kennis tekort kom. En dan ga ik daar iets over lezen. Maar wat ik dan daar wel heel erg prettig aan vind, aan die manier van werken, is dat je ook eigenlijk al meteen goed kunt, omdat je bijvoorbeeld al een personage gemaakt hebt en een situatie waarin die zit, kun je, als je dan research aan het doen bent, kun je ook al heel snel zien van, oh, maar dat kan ik daar gebruiken, want je bent er al mee bezig. Dus ik kan heel snel zien wat ik kan gebruiken en wat niet.
Is het dan ook een valkuil om te lang eerst onderzoek te doen voordat je begint met schrijven?
Dat hoor ik wel eens van mensen dat ze daar last van hebben. Het onderzoek doen is ook een hele veilige fase. Hè? Je kunt, volgens mij was dat Tommy Wieringa die zei van ja, die had toen Joe Speedboat geschreven. En die zei van ja, eigenlijk vond ik het allerleukste, vond ik gewoon die onderzoeksfase. En die heeft volgens mij, nou, ik weet niet hoe lang, heel lang, half jaar of zo is die daarmee bezig geweest. Interviews doen, stukken lezen en zo. En ja, omdat ik heel vaak tegenkom ook vragen die van schrijvers op de site binnenkomen. Van op een bepaald moment dan zit ik bijvoorbeeld vast. En dan antwoord ik vaak van ja, dat kan ook zijn dat je net op een moeilijk moment komt. En dat je dan niet meer verder durft. En dat je dan maar weer met iets anders begint om te gaan schrijven. En dat zijn van die momenten die je als schrijver heel vaak tegenkomt. Dat het eigenlijk een beetje eng is om eraan te beginnen. En als jij nog lekker aan het research doen bent, dan kun je wel zeggen van ja, ik ben met mijn boek bezig, maar eigenlijk ben je nog niet begonnen met schrijven. En ja, je moet wel alert op zijn dat het niet uitstellen van iets wat je eigenlijk niet durft is.
Het kan dus ook inspiratie opwekken, onderzoek doen. Ja. Nanda klikt.
Ja. Ja, en het kan je. Mijn boek ging dus over alleenstaande vrouwen in India. Nou, dat is een vrij breed onderwerp. En ik had dat idee gekregen in India, omdat ik vrouwen tegen was gekomen die niet wilden trouwen. En ik benieuwd was van, nou, hoe staat dat nou eigenlijk in die hele cultuur? Maar wat ik precies wilde weten, dat had ik nog niet echt in de vingers. En doordat ik veel ging lezen, snapte ik meer van dat onderwerp. En snapte ik ook beter waar het interessante deel zat. Dus het hielp mij ook om te kijken waar ik eigenlijk echt over wilde schrijven.
Tegelijk kon je dan ook zien waar er nog niet veel over geschreven was?
Ja. Ja, zeker. Dat kan je dan ook zien.
Ja.
Het is tegelijkertijd ook heel lastig. Want hoe meer je weet, hoe lastiger het wordt. Om een duur wist ik zoveel en had ik wel 10 interessante onderwerpen waar ik over kon schrijven. Dus het is niet per se dat meer kennis fijn is. Op een duur moet je ook stoppen en gewoon een keuze maken van wat je gaat doen. Dus niet eindeloos door gaan lezen tot je echt een specialist bent. Om een duur maak je een keuze, dan kan je beginnen met schrijven. Of ik ging dan reizen en die interviews doen. En ben ik op weg, ben ik nog weer verder gaan studeren, maar veel gerichter.
Is het ook niet een valkuil als je in je boek ook te veel wil vertellen over een onderwerp? Dat je het als lezer irritant gaat vinden?
Daar moet je echt een balans in vinden. Ja, ik had het met mijn boek ook zo van, enerzijds zijn het de persoonlijke verhalen van die vrouwen. Het is mijn reisverhaal en tegelijkertijd wil ik ook informatie overbrengen over de Indiase cultuur en over vrouwen in die cultuur. Maar ik wilde wel dat het een lekker leesbaar boek zou worden. Dus ik wilde niet in één keer 10 pagina's droge stof daartussen hebben. Dus ik moest heel, want ik wist veel te veel. Dus ik moet dan heel gericht zijn en eigenlijk voor mijn eigen gevoel oppervlakkig van wat ik daar neerzet. Dat je niet meteen alles er neerzet. En dat ik het ook verweef in het verhaal. Wat ook een valkuil is dat je meteen alles wil vertellen. Maar je kan het ook verspreiden over het boek. Dus dat het langzaamaan duidelijk wordt hoe het eigenlijk echt zit.
Ines, op welke manier doe jij onderzoek?
Ik ben op het moment bijvoorbeeld bezig de biografie over Václav Havel te lezen. Om meer te weten te komen over de mensen rondom hem tijdens en de gebeurtenissen tijdens de fluwele revolutie bijvoorbeeld. Die speelt een belangrijke rol in een boek waar ik aan bezig ben. En ook om nog meer te gaan zien wat dat betekent heeft om te leven onder een dergelijk restrictief normatief regime. En wat dat met name voor concrete dingen oplevert in je dagelijks leven. Om dat echt zelf heel erg te kunnen nagaan voelen bijna. Of zoveel mogelijk.
Ja, maar dat is mooi wat je zegt. Hè? Dat waar het in je dagelijkse leven komt. Want dat zijn toch de scènes die je schrijft. Ja. Je schrijft niet over ideologieën of over stromingen. Je schrijft over iemand in de keuken en een broodrooster en dat soort dingen.
Ja, het gaat echt om hoe breng je het dichtbij. Ik bedoel, we hebben allemaal gehoord van het communisme. En we hebben allemaal wel gehoord van, nou ja, misschien de lange broodrijen. Weet ik veel. Of de winkels die dicht zijn. Maar als je huisvrouw bent in Novi Jitschin, ik zeg maar wat, en je moet rond zien te komen terwijl je man eigenlijk zich heeft verzet tegen bepaalde dingen. Dat gebeurt op hele minieme dingen. Op een gegeven moment kon die man gewoon wel worden dronken en kan zijn mond gewoon niet meer houden. En dat wordt meteen genadeloos afgestraft. Betekent dat je kinderen ineens niet meer naar bepaalde opleidingen kunnen. Hoe sta jij daar? Ik noem maar wat. Als ik nu die vrouw uit dat gezin als hoofdpersoon neem. Hoe word je wakker? Hoe ziet die kamer eruit? En wat zijn de eerste zorgen die je hebt? Of misschien heeft ze helemaal geen zorgen. Misschien is ze iemand die het zich daar makkelijk in kan voegen. En het geniet van, ik zeg maar wat, de oppervlakkigheid die dat vergt. Die zich daar goed in kan. Maar dat wil je aan de hand van die hele concrete dagelijkse dingen voelbaar maken voor een lezer.
Dat is, het lijkt me sowieso moeilijk dat je heel veel feiten verzamelt. Maar hoe zet je dat dan om? Dat die droge feiten naar proza?
Ja, je bent natuurlijk al met een hoofdpersoon bezig die zijn eigen werk heeft, zijn eigen hobby's, zijn eigen vrienden, een omgeving. En daar ga je het proberen aan te linken. Dus dan wordt het levend. En als ik in een boek aan het lezen ben over een speciaal onderwerp, ja, dan zit ik alleen maar met zo'n bril te kijken van waar past het in mijn verhaal. En ik ga niet kijken van, oh, ik heb deze informatie, hoe kan ik het in het verhaal proppen, want het is de verkeerde, dan ga je het met de haren erbij slepen. Wat je veel te vaak ziet is dat een schrijver ontzettend veel research heeft gedaan over een bepaald onderwerp en dan maar gewoon eventjes 3 pagina's aan wetenswaardigheden over zeilboot of zo erin proppen. Van ja, ik heb toch godsamme niet voor niks die 15 boeken door zitten worstelen. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je zo denkt. Alleen je moet hard zijn soms hoor. Ja. Van ja, ik heb er heel veel tijd aan besteed en kan niet gebruiken. Misschien kan je nog een keer op een feestje kan je er leuk gevat uit de hoek komen. Dat weet ik toevallig, zeg je dan. Maar ja, dat is dan jammer.
Ja. Ja, wat voor mij de truc is eigenlijk, is om het persoonlijk te maken. Dus als ik in mijn boek heb, vertel ik bijvoorbeeld over de bruidsschat. En dan vertel ik dat aan de hand van een van de vrouwen die ik heb gesproken. En hoe het voor haar was. En dan, in de journalistiek noem je dat dan een mengvorm. Dus dat je afwisselt tussen citaten en informatie. Dus dat ik haar verhaal vertel en dan af en toe even flashback. Dit is geen flashback, maar meer een algemeen stukje. Van over de bruidsschat. Maar dat staat nog steeds in het kader van het ene verhaal. Waardoor het veel interessanter is. Omdat het er toe doet voor haar. En dan ga je weer terug naar dat verhaal. En dan kan je weer een paar cijfers of feiten noemen. Maar je bouwt het in een persoonlijk verhaal. Dus je maakt het eigenlijk klein.
Zou jij zeggen dat die citaten van die vrouwen eigenlijk de illustratie zijn van het algemene verhaal?
Ja, zo kan je het benoemen. Ja. Ja, dus je laat aan de hand van één verhaal zien hoe het werkt. Ja.
David, waar ga jij op zoek naar bruikbare bronnen voor je boek?
Voor mijn laatste roman, Pooldrift, ben ik om te beginnen een week naar Tenerife geweest. Omdat het verhaal zich daar zou afspelen. Toen heb ik daar gewoon echt de geuren op gesnoven, de beelden. Ik heb foto's gemaakt natuurlijk, met mensen gepraat. Ik heb daar interviews gedaan met Afrikaanse vluchtelingen die daar heel veel terechtkomen als ze vanuit Senegal met de boot oversteken. Dus ja, heb ik gewoon jonge jongens heb ik geïnterviewd. En dat was soms, vond ik dat best wel moeilijk. Want ja, ze hebben iets heel erg schokkends meegemaakt. En dan kom ik daar als westerse schrijver. Ja, ik wil daar een boek over maken. Ja, ik heb sommige jongens ook geld gegeven om even met me te praten. Want ze hebben bijna niks. En die denken ook van, oh, daar kan ik misschien even iets aan verdienen. Zwaar terecht. Gesprekken voeren. En dan vervolgens natuurlijk ook lezen. Dus mensen die... Ik praat vaak ook over waar ik mee bezig ben. En dan zegt iemand van... Oh, maar dan moet je dat boek Een Afrikaan op Groenland moet je gaan lezen. Want dat gaat over een Afrikaan die in de jaren 60 naar de Noordpool is gereisd. Nou, dan ga ik dat boek lezen. En dan kan ik daar bijna niks van gebruiken. En dan dat ene dingetje wat ik eruit gebruikte... dat was nog dat hij in Afrika was. Echt, ik geloof dat ik... ja, één dingetje heb ik van gebruikt. Maar toch denk ik wel dat het me ergens wel een soort... achtergrond gegeven heeft die niet per se in concrete weetjes naar voren kwamen, maar wel van oké, iemand, een Afrikaan die de hang heeft naar de Noordpool, die daar naartoe wil, ja, wat voor iemand is dat en zo. Ja, dus ik praat wel veel met mensen ook erover. Je komt altijd goede tips tegen en van oh, dan moet je dat eens lezen of die documentaire kijken, die film. Ja. Maar eigenlijk, als ik nog even door mag gaan... eigenlijk is, als ik met een roman bezig ben... is zo'n beetje alles research. Dus alles wat ik tegenkom, wat ik op straat zie... dat staat dan op dat moment allemaal in het teken... van de roman die ik aan het schrijven ben.
Nanda, welke bronnen heb jij gebruikt?
Ja, voor mijn boek over India heb ik heel veel in de bibliotheek gezeten. Echt gewoon boeken en artikelen lezen. Ik ben naar hele specifieke bibliotheken gegaan... naar het Tropenmuseum en... Landelijk India Instituut. Ook in India ben ik naar de universiteit gegaan. Heb veel kenners gesproken ook op dat vlak. Dus mensen die er veel over weten. De vrouwen er zelf naar gevraagd. En ik had ook iemand die veel van het onderwerp wist. En die ik daarna ook alles weer heb laten lezen. Om te kijken of het klopt. Dat was voor mij heel belangrijk. Om nog een meelezer te hebben op dat vlak. Ja, dus ik heb wel heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb inderdaad ook films kijken, helpt heel erg. In India zelf zijn helpt natuurlijk heel erg.
Ja. En hoe verre moeten de feiten eigenlijk kloppen? Ik kan me voorstellen dat in jouw geval dat het belangrijk was. Maar dat, nou ja, David, voor jou bijvoorbeeld?
Nee, ik vind het zelf niet belangrijk. Er was een bepaald moment waarop ik een slangenbeet in mijn verhaal wilde hebben. En toen ik al best wel ver was en ik al die scènes al geschreven had... toen kwam ik erachter dat op Tenerife geen slangen bestaan. Geen giftige slangen in ieder geval. Ja, toen mijn redacteur zei wel van... ja, David, kom op, het is fictie. Maar ik heb er toch voor gekozen om het eiland niet Tenerife te noemen... maar gewoon naamloos te laten. Ja, toch omdat ik denk van... ja, als mensen erover vallen... dan kan je nog wel zeggen het is fictie... maar dan vallen ze er wel over. Hè, ik heb in mijn tweede roman Hexum... is een schaker de hoofdpersoon. Ik heb met schakers gepraat, ik heb ze geïnterviewd... en ik ben de fout begaan om niet helemaal aan het eind... het nog een keertje te laten lezen door een schaker. En omdat ik telkens dacht van... oh nee, maar nog even dit, nog even dat... en ineens was gewoon de datum van publicatie er al bijna. Ah, toen zaten er toch nog fouten in, zeg maar. Ja, vond ik toch jammer.
Terwijl ik altijd ervan uitga bij een historisch roman of een biografie... dat dat heel belangrijk is. Terwijl als je fictie schrijft, dat het eigenlijk gewoon niet zoveel uitmaakt.
Nou, het maakt wel uit, want... het moet niet echt gebeurd zijn. En het hoeft ook niet echt te kunnen. Maar het moet wel geloofwaardig zijn.
Ja, je zet je lezer op met bepaalde verwachtingen. En als je inderdaad zegt, het speelt zich af op Tenerife. Dan impliceer je eigenlijk toch een soort... daar moet het dan in elk geval aan kloppen. Aan mee matchen.
Ja, en ik heb echt het idee, als er één ding is wat niet geloofwaardig is... dat een lezer dan toch op een andere manier gaat lezen. Van, oh, maar dan ja, is dat dan wel geloofwaardig? Of dan krijg je toch een andere manier van lezen.
Ja. En wat kan je doen als er nou weinig informatie te vinden is... over het onderwerp waarover je wilt schrijven?
Ja, nou ja, eigen ervaring is sowieso altijd te verkiezen... boven alles wat je zou kunnen lezen en zien. Ik noem dat eersthands en tweedehands informatie. Dus als er geen informatie is over, ik zeg maar wat... het leven op trekschuiten... wat er wel is hoor, maar ik zou zeggen... ga zelf eens op zoek naar zo'n vaartuig... en vraag of je een dag mee kan varen. Want eigen ervaring, ja, eigenlijk niks kan er tegenop.
Vertrouw dus ook op je eigen kennis.
Ja, nou vertrouw op je eigen waarneming.
Ja,
ja, dat is nummer één.
Ja, maar dat denk ik ook belangrijk is om te onthouden... als je onderzoek doet dat je niet vergeet... dat je een creatief boek aan het schrijven bent... Mijn onderzoek lag, of mijn boek ligt wel heel dicht tegen een wetenschappelijke studie aan. Ik kwam ook net van de universiteit en ik had journalistiek gedaan. En om een duur ging ik ook met mensen praten uit die wereld. En om een duur dacht ik van, het lijkt alsof ik een scriptie aan het schrijven ben. En dat wilde ik helemaal niet. Dus dat je ook onthoudt van dat dat niet alles is. Dat dat het niet gaat overnemen. Dus dat je ook ruimte laat voor het creatieve proces. En dat je daarin inderdaad soms dingen mag verzinnen of erbij mag halen of gewoon bepaalde dingen weg mag laten. Het hoeft. Je bent wel bezig met een roman bijvoorbeeld. Of ook al is het een non-fictieboek. Het is geen wetenschappelijk verslag. Dus het hoeft niet aan die standaarden te voldoen. Om een duur moest ik dat echt loslaten. Denk van ja, zo compleet hoef ik niet te zijn. Ik mag ook ruimte laten voor de creativiteit en op een andere manier iets vertellen.
Maar je moet wel weten welk label erop geplakt gaat worden. Ik weet dat destijds er een dikke rel was, bijvoorbeeld naar aanleiding van die boeken van Carlos Castaneda. Dat waren van die boeken waar een jonge antropoloog in de leer gaat bij een sjamaan. En peyote slikt en nou ja, visioenen heeft en goed, een heel spiritueel proces doormaakte. Dat was een dikke hit. En dat werd gepresenteerd als non-fictie. Dat stond ook echt op de rug zo. Onder welke categorie het onder uitgegeven was. En later bleek dat het geen non-fictie is. Dat vind ik persoonlijk heel zonde. Want het waren waardevolle boeken. En als dat is waar mensen over gaan vallen. Dus het is met name weet welk label je erop wil plakken. Want daar moet je aan houden. Ja. Vind ik wel.
Ja, ik heb net van de week het boek Matterhorn gelezen. En dat gaat over de oorlog in Vietnam. Geschreven door een Amerikaanse marinier van toen. En ja, ik vond het verhaal is eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Eigenlijk wat er aan is aan het boek. Dat je ziet hoe het leven daar was in die oorlog. En in die rimboe en de verschrikkingen. En ja, dan heb je dus ook dat dat gewoon de waarde kan zijn van laten zien hoe het er was en het heel inleefbaar maken. En dan blijkbaar, ja, ik vond het wel jammer dat er niet een goed verhaal in zat, maar ik heb het wel helemaal uitgelezen.
Ja, want dat was de reden waarom je er niet zoveel aan vond, dat er niet echt een verhaal in zat? Of,
Nou ja, dat ik, ja, ik kan nu even niet zo snel zeggen, maar dat de spanningsboog wat mij betreft niet echt heel goed vastgehouden werd. Omdat het vooral ging om laten zien, ja, hoe dat daar in dat leger ging. En ja, dat is echt heel indringend beschreven. En dat is het mooie van het boek.
Ja.
Ja. Dus dat kan ook, hè? Dat je het eigenlijk gewoon die wereld laat zien. En dat je minder zorgen maakt om het verhaal.
Je had het net over het inleven, hè, van een personage. Wat voor onderzoek kan daarbij helpen?
Interviews. Ik heb mijn moeder bijvoorbeeld geïnterviewd. En ja, gevraagd naar van jou, waar zijn die keuzes van jou vandaan gekomen? En waarom ben je geworden zoals je bent geworden? En dat heeft me heel veel geholpen. Ja, inlevend personage. Ja, natuurlijk altijd van wat zou ik doen? En ook wat iemand ook meemaakt. Je hebt altijd wel iets, dan misschien op een wat kleinere schaal, iets vergelijkbaars meegemaakt. En je weet ook hoe je toen reageerde of waar je je toen schuldig over voelde. Dus je kunt bijna alles aan jezelf relateren. Dat wat de lezer trouwens ook doet als hij het leest. Dan ziet hij de hoofdpersoon iets doen en dan denkt hij van, goh, hoe zou ik dat verder aanpakken?
Ja, want over dat soort dat onderzoek hebben we eigenlijk nog niet eens genoemd. Het zelfonderzoek. Want als ik schrijf nu over mijn eigen leven en daar hoef ik niet heel veel kennis voor te gaan lezen. Maar ik ben wel heel erg bezig om mijn eigen leven te onderzoeken. En om te kijken hoe ik heb gereageerd en waar het nou eigenlijk echt over gaat.
Hoe doe je dat? Hoe pak je zo'n zelfonderzoek aan?
Hoe doe ik dat? Dat gaat eigenlijk vrij organisch. Maar het is meer dat ik mijn aandacht daarbij hou. En dat ik daarover nadenk. En dat ik daar mijmer. En ik lees ook dagboeken terug. Kijken hoe het toen was. Ik ben teruggegaan naar het dorp waar ik ben opgegroeid. Om te kijken hoe ik daar nu op reageer. En het vraagt echt een hele open, eerlijke blik.
Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je weer reflecteert op hetgeen wat je geschreven hebt.
Mm-hmm.
Dat je een scène opschrijft en dat je denkt, maar waarom schrijf ik me eigenlijk zo op?
Ja, en dan kom ik ook even heel ergens van, hey, maar is dit eigenlijk wel de essentie? Of misschien is het wel heel anders dan ik dacht. Dus door erover te schrijven ga je er ook steeds dieper op in. En ja, om het maar niet je eerste versie voor lief te nemen van zo zat het. Maar om dat echt aan een onderzoek te onderwerpen van, hé, maar hoe zat dat eigenlijk echt? En wat was mijn rol daarin? En wat was iemand anders een rol daarin? Dus vaak heb ik dan, als ik met, als ik bijvoorbeeld dat nu doe, dan schrijf ik ook weer een verslag over het schrijven. Dus wat niet zozeer in het boek komt, maar dat zou je ook een onderzoek kunnen noemen. Dus van, oh ja, nu ben ik dat thema tegengekomen. Welke rol heeft dat eigenlijk? Waar komt dat dan terug? Dus
wil ik, doe je dat om de rode draad vast te houden?
Ja, en om te onderzoeken waar het eigenlijk over gaat. Ja,
dat je het thema wel voorop constant stelt.
Ja.
Wat kan nog meer helpen als je al die informatie hebt om het tot een verhaal te maken?
Ja, zoek naar de grote gemene deler. Ga echt op zoek naar toch het belangrijkste thema. En dat kun je vaak niet zo verstandelijk 1, 2, 3 even bedenken. Dat heeft tijd nodig. En in de module staan ook oefeningen om daarbij te komen langzamerhand. Maar die grote gemene deler, en soms vat je dat in een beeld. Ik zeg maar wat. Een clichébeeld. De zon die opkomt. Dat kan een beeld zijn wat steeds maar weer terugkomt. Waar je alert op moet zijn. Denken, hé, maar en waar gaat dat? Waar staat dat voor in dit verhaal? Dus dat eist ook een stuk reflectie. Van wat in het verhaal is voor mij een gevoel. Het grote belang. Waarom wil ik dit verhaal schrijven? Maar de grote gemene deler. Ja, gebeurtenis die zich misschien herhaalt. Een herinnering die steeds weer opduikt. Een thema wat steeds weer opkomt in een leven of in een verhaal. Dat zijn wel de eerste aanwijzingen.
David, nog tips?
Nou, ik zit even na te denken over wat Ines net zei. Hè, dat ik heb Poldrift als titel gekozen. En dat is ook het fenomeen dat bij een planeet de as waarom die draait kan verschuiven. En ja, dat is eigenlijk een metafoor voor hoe dat in een mensenleven ook kan gaan. En dat tegenpolen een beetje om elkaar heen kunnen draaien. Maar ondertussen heb ik ook nog wel research gedaan naar echt het feit dat het gebeurt. Het wetenschappelijke ding. En eigenlijk kon ik er bijna niks van gebruiken uiteindelijk. Maar het maakt niet uit. Ik wilde er toch wel alles van weten. En dat is inderdaad zo'n symbool dan.
Ben dus ook niet bang om gewoon heel veel informatie die je hebt verzameld weg te gooien.
Nee, ja. Dat zal moeten.
Kill your darlings.
Ja.
Ja. Ines, David en Nanda, dank jullie wel. We wensen je veel plezier met het schrijven van jouw boek.